Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst op Goede Vrijdag van wijkgemeente Pauluskerk. In dit welkom betrekken wij allen hier aanwezig en alle die thuis deze dienst nu of later beleven en beluisteren via internet. In deze dienst vieren wij met elkaar het heilig avondmaal. De voorganger is onze wijkpredikant dominee Van den Berg. En de organist in deze dienst is de heer Jan de Wit. En mijn naam is Rien Trouwens en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. Heb ik collectemededelingen voor u? Tijdens de dienst is er een collectemoment. Er is een fysieke rondgang, maar u kunt ook digitaal geven via de app of de QR-code op het scherm. De diaconale collecte is bestemd voor de vereniging Op Weg met de Ander. De christelijke vereniging Op Weg met de Ander heeft als missie het bewustmaken van de plaats die mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij. Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze ook kwetsbaar. Daarom is hun motto: koester het kwetsbare. En u kunt meer informatie vinden op de website van deze verenigingen. Die is heel eenvoudig: opwegmetdeander.nl. Uw giften bij het heilige avondmaal zijn bestemd voor het werelddiaconaat. En de collecte aan de uitgang is bestemd voor pastoraat en eredienst. En alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen. Als introïtus willen we deze dienst aanvangen met het zingen van lied 575, het eerste vers. Jezus leven van ons leven, Jezus dood van onze dood. Dus lied 575 vers 1. En namens de kerkraad van wijkgemeente Pauluskerk wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we stil zijn voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus, de gekruisigde, door de Heilige Geest. Amen. In een van zijn brieven schrijft Paulus: wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. We zingen opnieuw uit lied 575. Nu het tweede, derde en ook zesde couplet. Vers 2, 3 en 6. Opnieuw uit lied 575. Zullen we samen bidden. Ja, heren, en daarom is het vandaag een goede vrijdag. Ondanks die diepe angst en die grote pijn en die godverlatenheid waarin u, o Heer Jezus, hing. Omdat u dat deed voor ons. In onze plaats. En wij bevrijd mogen zijn. Hier vanavond uw lof kunnen zingen. De lijdensliederen mogen instemmen. Uit uw evangelie mogen horen. En het ons ook mogen laten smaken. Hoe goed u bent. Daarom is het een goede vrijdag. We danken u, Heren, dat we hier vanavond in de kerk mogen zijn. Of thuis verbonden meekijken, mee vieren, mee stil worden voor u. En we bidden u, kom met het licht van uw Heilige Geest. Zodat, al is het misschien de zoveelste keer dat we Goede Vrijdag vieren, het toch weer helemaal als nieuw wordt. En we terecht mogen komen aan de voet van het kruis. En we daar u mogen belijden, samen met die hoofdman. En we mogen ontvangen alles wat we nodig hebben. Kom met uw Heilige Geest, verlicht ons verstand, open onze harten. Dat we het mogen verstaan. Dat we het mogen geloven. En ter harte zullen nemen. En ermee verder kunnen. Deze avond in. Deze week uit. Op weg naar Pasen. En wilt u alles wat die ontmoeting met u, persoonlijk en ook als gemeente, in de weg staat, wilt u dat wegnemen? Of anders doorheen breken met diezelfde geest, met zijn kracht? Zo bidden we u dit. Uit genade. In Jezus' naam. Amen. Net als tijdens de Vespers lezen we ook vanavond uit Markus 15. Kruisiging. En we lezen vers 33 tot en met 39. Jezus is gekruisigd, de twee misdadigers aan beide zijden van hem meegekruisigd. En dan lezen we in vers 33 van Markus 15. Op het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hoor, hij roept om Elia. Iemand ging snel een spons halen, dompelde die in water met azijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken, terwijl hij zei: laten we nu maar eens zien of Elia komt om hem eraf te halen. Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. We zingen nu uit de psalm die Jezus ook citeert, die hij bidt, die hij uitroept aan het kruis. Het is psalm 22. We zingen daarvan vers 1 en 8. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Het eerste en achtste vers van psalm 22. gelezen gedeelte uit Markus 15 vormt het uitgangspunt voor de verkondiging. Gemeente van Jezus Christus. Deze stille week stonden we tijdens de Vespers stil bij Jezus kruisweg. En we richten ons daarop aan de hand van die indrukwekkende kruiswegstaties van Willem Hesseling. En vandaag op Goede Vrijdag kijken we naar de 12e. Jezus sterft aan het kruis. Hesseling heeft daar in tegenstelling tot de 11 voorafgaande staties gekozen om de hele Christus af te beelden. Daarvoor waren het telkens details, een hand, een hoofd, een attribuut. Maar nu de hele Christus. En dan ook Hij alleen. Zoals Hij daar hangt, gefixeerd tussen hemel en aarde. Niemands land. Zoals Hans Bauma bij deze statie dichtte. Niemands land tussen hemel en aarde. Ja, verlaten door God en mensen. Ik zag deze statie vorige week nog in onze Goudse Sint-Jan. Waar deze hele kruisstatie nog te zien is tot Pasen. U heeft dus nog een paar dagen om die in levende lijven, in het echt, te zien. Ik stond daar. Het was er niet druk. En het raakte me diep. Want als je hiervoor staat, dan bevind je je eigenlijk aan de voet van het kruis. Van onderop kijk je omhoog. Kijk je naar Christus, de gekruisigde, de stervende. Of is Hij intussen gestorven? Want zijn hoofd hangt opzij. Zijn ogen zijn gesloten. Aan de voet van het kruis. In de evangelie lezen we over allerlei mensen die daar staan. Of passeren. De voorbijgangers die even stilstaan. Hun hoofd schudden. Wat roepen en weer doorlopen. Anderen staan er veel langer, met gewrongen handen, een verbijsterde blik, tranen in de ogen. Zijn moeder, Maria, andere vrouwen, de discipel Johannes. Maar ook de Joodse leiders staan daar aan de voet van het kruis en ze meesmuilen, anderen heeft hij gered, maar zichzelf kan hij blijkbaar niet redden. Als hij echt de Messias, de koning van Israël is, laat hij dan nu van het kruis afkomen. Dan zullen we hem geloven. De bijtende spot druipt daarvan af. Het is opnieuw een verzoeking aan Jezus. Aan de voet van het kruis staan ook de soldaten. Ze vormen executiepeloton en ordentroepen in één. Executiepeloton. Ja, maar dan geen vuurpeloton die met een kort salvo een eind maakt aan het leven van de veroordeelde. Nee, een kruisiging, dat was een vele uren durende marteling. Een martelexecutie. En hier wordt deze nog duisterder, nog dreigender, nog demonischer door een 3 uur durende duisternis. Klaar ligt de dag. En niet voor niets is deze statie voor het allergrootste deel ook in hele donkere tinten geschilderd. Duisternis. Dat is in de Bijbel het terrein van de boze. Die niet voor niets de vorst der duisternis heet. En in die duisternis roept Jezus. Eli, Eli, lama sabachthani. De beginwoorden van Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dan in het Aramees, de taal die toen door de Joden werd gesproken, ook door Jezus. Het is een moerstaal, zou je kunnen zeggen. En hoe aangrijpend en tegelijk ook ontroerend is dat, gemeente. In de taal van zijn moeder roept Jezus tot zijn vader. Uit hij zijn diepe klacht. Waarom heeft u mij verlaten? En zo schreeuwt hij God om hulp als hij wegzinkt in de diepste duisternis van de hel. Van de totale Godverlatenheid. Nou, de omstanders aan de voet van het kruis kunnen er alleen maar cynisch om lachen en spotten. Hoor, hij roept om Elia. Het hoorde bij de Joodse Messiasverwachting dat Elia de komst van de Messias vooraf gaat. Maar hier maken ze daar een parodie van. Roept Jezus nu om Elia? Dus even kijken of die komt. Maar als die werkelijk de Messias is, zou die er toch niet zo bij hangen? En impliciet is deze spot een nieuwe afwijzing. En zo hangt Jezus daar. In niemands land. Verlaten door God. En mensen. Hoewel. In ons tekstgedeelte is er één uitzondering. Die Romeinse centurio. De 100 man. Zoals de Nadische Bijbel zijn Latijnse rang letterlijk vertaalt. 100 man. Bevelhebber van 100 soldaten. En ook hij staat aan de voet van het kruis, recht tegenover Jezus. Dezelfde positie als hoe wij naar die statie kijken. De zojuist gestorven Jezus, en die centurio heeft het allemaal gezien. Hij heeft het allemaal gehoord, ook Jezus' indrukwekkende kruiswoorden. En deze Romeinse officier reageert anders dan de rest. Werkelijk. Deze mens was Gods zoon. Nu kun je ook vertalen. Deze mens is een godenzoon geweest. Kijk, Romeinen kenden vele goden. Met zonen en dochters. Ze kenden ook halfgoden. Rekent deze Romein Jezus daartoe? Of gaat het dieper? Is het een belijdenis? Maar dan had hij toch niet in de verleden tijd gezegd. Maar de tegenwoordige tijd moeten gebruiken. Werkelijk, deze mens is de zoon van God. En bovendien gebruikt hij ook niet het woordje de, maar een. Deze mens was een zoon van God. Dat is toch minder exclusief dan de oerchristelijke belijdenis. Jezus is Heer. De Zoon van God. Hij is God. Ja, dat mag allemaal waar zijn. Maar let op waar die officier mee begint. Werkelijk. Of, wat klassieker, waarlijk. Dat geeft het idee dat hij instemt met eerdere, andere stemmen in het evangelie, die ook zo spraken. En wat wordt er al helemaal aan het begin van het Marcus-evangelie over Jezus gezegd? Bij zijn doop, uit Gods eigen mond, jij bent mijn geliefde zoon. En als Jezus op de berg van de verheerlijking is, als Mozes en Elia hem verschijnen, dan klinkt daar weer Gods stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En zelfs demonen hadden dat tegen Jezus gezegd als hij hen uitdreef. Jij bent Gods zoon. Maar een mens had dit tot nu toe nog niet gezegd. En nu is het nota bene de bevelhebber van het executiepeloton, een Romein, een heiden, die dat zegt. Die inderdaad instemt met dat woord, met die stem van God, die naar Jezus heeft geluisterd, die hem heeft gezien, juist in zijn lijden, in zijn sterven, en het dan uitstamelt, werkelijk, dit Deze mens was Gods zoon. Hoe kwam hij nou tot die erkenning? Tot dat geloof? Al is het nog pril. Al is het misschien nog vermengd met zijn Romeinse religie. Vers 39. Toen de centurio Jezus zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij, en dan komt die belijdenis. Dus, de wijze waarop Jezus sterft, vormt voor hem de aanleiding tot zijn belijdenis. En die wijze vermeldt Marcus in vers 37. Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit. Ongetwijfeld had die centurio meerdere executies, meerdere kruisigingen meegemaakt. En hij wist wel hoe dat doorgaans ging. Hoe die gekruisigden stierven. Dat was niet met luid roepen. Dat was zuchtend, steunend, rochelend. Want daar had je als gekruisigde eenvoudigweg de kracht niet voor om nog luid te roepen. Laat staan wat Jezus heeft geroepen. Kijk, Marcus heeft van de kruiswoorden alleen Eli, Eli, lama sabachthani, die aangrijpende woorden uit Psalm 22. Maar bij de andere evangelisten lezen we er nog meer. Ook de allerlaatste. Het is volbracht. En Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En ook daar wordt er expliciet bij gezegd dat Jezus dit uitriep. Met luide stem. Iedereen mag het horen. Iedereen moet het horen. Het is een publieke zaak. Ook de meute aan de voet van het kruis. Voor wie het reden is om hem te bespotten. Ze moeten het horen. En deze centurio. Maar hij heeft daar iets koninklijks in gezien en gehoord. Jezus sterft niet als een martelaar. Ten diepste ook niet als een slachtoffer. Maar als Heer. Je zou bijna zeggen, Jezus sterft ook als een bevelhebber. Het is volbracht. Missie volbracht. Missie geslaagd. De Zoon van God is hier te zien. En te horen. In deze lijdende mens. In deze stervende mens. Werkelijk. Het is Gods Zoon. En wij. Ook wij staan, al zitten we in de bank en thuis in de stoel. We staan toch eigenlijk allemaal vanavond aan de voet van het kruis. En we horen Christus woorden. We zien hem door het verkondigde en geschilderde evangelie. Belijden we het met die centurio mee? Werkelijk. Werkelijk. Dit is Gods Zoon. Ja. U bent mijn Heer. Mijn Heiland. Mijn enige. Hou vast. Bijzonder aan die statie is dat eigenlijk alleen maar onderaan het kruishout nog te zien is. De dwarsbalk lijkt te ontbreken. Je ziet alleen Christus gespreide, wijd geopende armen. En om hem heen is een brede baan die omhoog reikt. Een soort weg. Hij is toch de weg? De weg, de toegang tot God. Het voorhangsel is gescheurd, van boven naar beneden. De toegang is vrij voor iedereen. En boven zijn hoofd is ook geen kruishout meer te zien, maar een baan van licht. Of is het een poort? Ik zie een poort. Wijd openstaan. Waardoor het licht komt stromen van het kruis. Waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. En Goddank dat die poort ook voor ons open staat. Waardoor het licht komt stromen. Licht van vrede, vergeving, verzoening. Van zijn genade. Van zijn goedheid. Bij hem. Door hem alleen. Mag je het ontvangen. En dat licht boven Jezus' hoofd. Is ook rood-oranje gekleurd aan de randen. Als een vlam. Als vuur. En daardoor krijgt deze statie ook iets pinksterlijks, zeg maar. Trouwens, Marcus zelf zegt dat ook. Maar dan moet je wel voor naar de Griekse grondtekst. Want voor het uitblazen van Jezus' laatste adem wordt daar een werkwoord gebruikt waar ook het woord pneuma in zit. Dat betekent niet alleen adem, maar ook geest. De Nadense Bijbel vertaalt dan ook dat Jezus de geestesadem uitblaast. Jezus ademt de geest uit. De Heilige Geest gaat niet alleen van de Vader uit, maar ook van de Zoon. Beleiden we met de belijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, Constantinopel. Het is de geest van Christus. De geest van de gekruisigde. Zonder die geest zouden we überhaupt niet in Christus kunnen geloven. Zonder hem zouden we hem ook niet belijden als Heer. En daarom hebben we vanavond, gemeente, ook gebeden. Om de verlichting met de Heilige Geest. Ook in deze Goede Vrijdagdienst. Want zonder de geest blijft de gekruisigde, de Zoon van God, op een afstand. En blijven wij zelf op een afstand. Maar door die geest komen we echt aan de voet van het kruis terecht. En omhelzen we in geloof de gekruisigde. Jezus blies de geestesadem uit. Is dat, gemeente, niet de diepste reden van die geloofsbelijdenis van een centurio? Dat hij begeesterd is door Christus. Door zijn geest, door hem is aangeraakt en dat hij zich daarvoor heeft geopend. En heeft diezelfde geest ook u en jou bereikt. Vervuld, verbonden aan Christus. Aan de voet van het kruis. Ja, er komt dus ook zo'n ruwe Romeinse officier belast met de executie van Jezus thuis. Net als die ene moordenaar naast Jezus, die zich aan hem vastklampt. En voor wie de poort van het paradijs opengaat. En wie jij ook bent, en u, wat je op je kerfstok hebt, hoe je je vanavond ook voelt, aan de voet van het kruis, is plaats genoeg. Jezus' armen zijn wijd geopend. Wij, daar kan toch niet. Niemand van ons past daar niet in. Anders gezegd, iedereen van ons past daarin. Nou, dan gunnen we elkaar die plek toch ook. En dan vinden we en aanvaarden we elkaar daar toch ook. Ook als we straks brood en wijn ontvangen. En zo gedenken wat hij voor ons heeft gedaan. Zijn offer. Dan worden we zelf klein. Maar ons hart wordt ruim. Lof zij u, Christus. Amen. We zingen nu uit Hemelhoog 726. Ik zie een poort wijd openstaan. Voordat wij overgaan tot de bediening van het heilige avondmaal, lezen wij u eerst uit het formulier over de herkomst en vooral de betekenis van het avondmaal. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie op hem vertrouwen en hem liefhebben. Christus nodigde ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. Verhef u daarom uw harten tot God en laten we de Heer onze God dank zeggen, want hij verdient onze dank. We zegenen hem omwille van Jezus, zijn Zoon, zijn onvolprezen gave, die is overgeleverd om onze overtredingen en om onze rechtvaardiging is opgewekt en zo alles heeft volbracht, die zich met hart en ziel aan deze wereld heeft gegeven. Want in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Zo gedenken wij het verlossend lijden en sterven van de Messias, onze Heer, die verrezen is en leeft. En wij verkondigen zijn dood totdat hij komt. Maranatha. Zullen we samen bidden. Almachtige God en barmhartige Vader, we bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij met het lichaam en bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus gevoed en verzadigd worden, opdat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En we met elkaar als leden van één lichaam, als broeders en zusters in liefde verbonden worden. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Terwijl de tafel nu verder in gereedheid zal worden gebracht, zingen we uit lied 377, vers 1, 4 en 5. Zoals ik ben, kom ik. Lied 377, vers 1, 4 en 5. Ook vanavond op deze Goede Vrijdagavond, sterfdag van onze Heer, mag de nodiging komen. Gelukkig zijn zij die het tot voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. En die nodiging betreft ook de gasten in ons midden die de naam des Heren beleden hebben. We vieren het vanavond op lopende wijze. We beginnen daar aan de kant van de muur. We lopen via de kloostergang hier naar voren. Daar zal ik staan met het brood en de diaken met de wijn. Wilt u liever druivensap, geef dat dan even aan. Dan kunt u dat ook krijgen. We nemen het brood en de wijn mee naar de bank waar we straks, op mijn teken het ook, gezamenlijk zullen nuttigen. En als u thuis meeviert op fysieke wijze, kunt u dat dan ook doen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zoals ik ben, ja, dat ik dan de lengte, breedte, hoogte van uw diepe liefde vatten kan. Zoals ik ben, dat ik uw naam nu al met alle heiligen saam en eens ook voor uw troon beaam. Amen. Als het orgel even speelt, zullen we de tafel weer toedekken. Zullen we samen danken en bidden. En ik wil het gebed afsluiten met een avondgebed van Bonhoeffer. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u hiervoor dank en eer. Dank voor alles wat u heeft gedaan. Dank voor alles wie u bent. Dank dat we ook vanavond in uw goedheid mochten delen op deze Goede Vrijdag. En we belijden u als onze Heer en God. Als de God die de handen wijd geopend heeft, de armen wijd gespreid aan het kruis. We danken u dat we dat mochten zien en mochten horen en mochten proeven door brood en wijn. Als tekenen van het immense offer, van de verzoening, van de vernieuwing. En we bidden, Heere, om uw geest. Uw geest, o Vader en Zoon. Uw geest die ons vervult om in dat spoor van Christus te gaan. Alle dagen. Ook morgen, naar de stille zaterdag toe. Die misschien op een of andere manier toch ook weer zo druk kan zijn. Dat we ook kunnen verstillen. Ons kunnen inkeren tot u. En dank u dat u morgenavond ook weer de deuren open mogen gaan voor de stilteviering. We bidden om uw zegen daarover. Zodat we vanuit de stilte, vanuit de inkeer, mogen toeleven naar het feest van Pasen. Het feest van het licht, het feest van het leven. Uw feest, Heer Jezus. En nu is het avond geworden. En zo bidden we u heel persoonlijk Heer mijn God, ik dank u dat u deze dag ten einde hebt gebracht. Ik dank u dat u mijn lichaam en geest tot rust laat komen. Uw hand was over mij en heeft mij behoed en beschermd. Vergeef al mijn kleingelovigheid en het onrecht van deze dag. En help mij ieder te vergeven die mij onrecht heeft aangedaan. Laat mij in vrede en onder uw hoede slapen. En bescherm mij tegen de aanvechtingen van de duisternis. Ik vertrouw u mijn familie toe. Ik vertrouw u mijn huis toe. Ik vertrouw u mijn lichaam en ziel toe. God, uw heilige naam, zij geprezen. Om Christus wil. Amen. Dan is er nu de inzameling van de gaven, de diaconale collecte. U heeft het doel genoemd, gehoord. Het is genoemd, van harte aanbevolen. U kunt digitaal geven of fysiek. En straks bij de uitgang is er de collecte voor pastoraat en eredienst. Na de collecte zingen we het indrukwekkende lied 590, Nu valt de nacht. Thank you. prachtig lied om zo de kerk uit te gaan straks. Nog zacht neuriënd in je hoofd. De stille zaterdag tegemoet. Het feest van Pasen. We zijn hier gewend om in stilte de kerk te verlaten. De lichten zullen gedempt worden. Maar we gaan wel als gezegende mensen. Ontvang zijn zegen en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.